Goedemorgen gemeente, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Van harte welkom in deze eredienst. Ook de luisteraars via de kerkradio en via internet en alle die later deze dienst beluisteren, van harte welkom. Fijn dat u met ons meeluistert. De voorganger in deze dienst is dominee Alma uit Nieuwegein. Hartelijk welkom. Gerben Budding speelt vanmorgen voor het laatst in de Exoduskerk bij het Open Pastoraat. En daarom speelt vanmorgen hier op het orgel zijn collega kerkmuzikus Geert in Liefding. De bloemen van vanochtend, wij leven mee met onze zuster Riet Baks en alle die om haar heen staan. Als bemoediging en blijk van meeleven ontvangt zij de bloemen vanmorgen. En als u deze daar wil bezorgen, dan kunt u zich na de dienst melden bij de heer Bot. De collectes van deze ochtend. De eerste collecte is voor de diaconie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de wijkkas. We bevelen al deze collectes bij u aan. De eerste twee worden gehouden na het zingen, na de preek. En de derde wordt ingezameld bij de uitgang of in de koffiehoek. Dan een bericht over over de ouderen. Middag, het oudere reisje. Op dinsdag 5 juni is dat. En u kunt zich uiterlijk nog opgeven tot 30 mei. Dan nog een bericht voor de kinderen van groep E van de zonneschool en hun ouders. In de weekbrief staat per abuis dat na afloop van deze dienst vanochtend een half uurtje rond de piano wordt gezongen. Maar dat is, zoals eerder ook al is gecommuniceerd, om 12 uur. Dus om 12 uur is voor de kinderen uit groep E hier zingen rond de piano. Van 12 tot half 1. De diensten voor volgende week zondag. In de morgendienst hier in de grote kerk houden we een dienst. Dan gaat voor dominee Foppen. Het is dan voorbereiding op het heiligavondmaal. En er is dan ook bevestiging van de nieuwe ambtsdragers. En op 16:45 in de Exoduskerk is er opnieuw een dienst en daarin gaat voor dominee Brouwer uit Veen. Vanmiddag bent u ook allemaal hartelijk welkom om 16:45 hier in de grote kerk in een kerkdienst waar volgaat onze eigen predikant dominee Fop. Het thema deze middagdienst is de gaven van de geest. Tot zover de afkondigingen. We wensen elkaar een gezegende dienst en we beginnen deze met het zingen uit gezang 301. Samen in de naam van Jezus, de coupletten 1, 2 en 3.
In deze dienst verwachten wij alles van u, Heere. U, de schepper van de hemel en van de aarde. Schepper van elk mensenleven. En u bent de God van trouw. Uw trouw duurt tot in eeuwigheid. Want u laat nooit los wat uw hand begon. En daarom is er genade en vrede van God onze Vader. Van Christus Jezus onze Heere in en door de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen. Ben ik verstaanbaar? Gelukkig, er knikken mensen. Ik heb ooit een kerkdienst meegemaakt waar halverwege de geluidsinstallatie uitviel. En niemand heeft er wat van gezegd. En ik in mijn enthousiasme die hele dienst uitgezeten en helemaal ook gediend, zeg maar. Waarna de ouderling van dienst zei, ja, ik denk dat ik de enige ben, dominee, die het verstaan heeft. Ja, dan kun je zeggen, God heeft de enkeling op het oog. Maar dat was toch niet helemaal de bedoeling eigenlijk. Maar of ik verstaanbaar ben, dat heeft natuurlijk alles met Pinksteren van doen. De Babylonische spraakverwarring die er kan zijn, die wordt door de Geest opgeheven. En ik hoop vanmorgen dat de Geest een woord tot u gaat spreken. Want hij hoeft maar één woord te spreken of we zullen voor altijd genezen zijn. God heeft u op het oog. Niet alleen Israël, maar hij is ook de God van de volkeren. En daarom vervolgen we deze dienst met het zingen van Psalm 105, een aanbiddingslied. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren. Psalm 105, vers 1 en 2. Psalm 25, het tweede en ook het derde couplet, de bekende verse, Heer, hij maakt mij uw wegen, en ook het denk aan vaderlijk meedogen. We zingen het als antwoord op de lezing van het gebod van God. En in verbondenheid met Israël willen we vanmorgen luisteren naar de 10 woorden van het verbond. En als het gaat over Pinksteren, over de komst van de geest, is dat eigenlijk een heel kenmerkend gedeelte. Wij kennen het als de 10 geboden. En sommigen kunnen het wel opdreunen, want als je dat elke zondag hoort, dan weet je al precies wat er komt. Maar toen het voor het eerst klonk, was dat een geweldige liefdesaanzoek. Israël was bevrijd. Tenminste, de Hebreeuwse slaven, 430 jaar lang, werden ze onderdrukt. God heeft hen uitgeleid. Ze werden een volk. 50 dagen na de uittocht sprak God op de Sinaï. En toen werden ze uitgekozen als Gods volk. Inderdaad uitgekozen. Ze waren niet beter dan andere mensen. En dat weten we ook uit de geschiedenissen later. Maar God had hen op het oog om de hele wereld te gaan zegenen. En dat heeft God nooit losgelaten. We gaan luisteren naar de verbondsluiting, de liefdesverklaring die God geeft volgens Exodus 20. God sprak toen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Naast mij zult u geen andere goden dienen. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en hen niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ik ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult niet echt breken. U zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. En toen het volk dit zag, toen zidderden zij en ze bleven op een afstand staan. En ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want anders sterven wij. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, zodat de vrezen voor hem u voor ogen gaat staan. En hij is gekomen, juist opdat u niet zult zondigen. Amen.
Iedere avond voor het slapen gaan lezen mijn vrouw en ik een kort stukje uit een dagboek. Een dagboek van Corrie ten Boom. Leven in vreugde. Het is al heel oud en blijvend actueel. Een paar maanden geleden lazen we een stukje dat Corrie schreef over een moeder en een zoon. Een Joodse moeder en haar zoon Samuel. En de moeder zei tegen Samuel: Sam, wat ben je aan het doen? Moeder, ik ben aan het bidden.
Ben je aan het bidden?
Maar Sam, ik hoor heel iets anders. Ik hoor alleen maar dat jij het alfabet opzegt. De Alef, de Beet, de Gimel, de Dalet, de He, de Wou. Jongens en meisjes, jullie begrijpen het Hebreeuwse alfabet, zoals ons ABC. En de moeder zei: maar Sam, dat is toch helemaal geen bidden?
Jawel, moeder. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet bidden.
En dan geef ik aan de eeuwige alle letters die er zijn, en dan mag hij daarboven er een gebed van maken. Zullen we samen gaan bidden?
We hoeven u alleen maar de letters te geven. En dan kunt u boven daar er een gebed van maken. Zo kent u ons.
En zo lezen we dat ook in het gebedenboek van Israël.
Voordat wij nog een woord spreken, kent u het al volkomen.
En dat geeft een geweldige rust en ontspanning.
U kent ons. Onder miljoenen hebt u ook mij op het oog. U doorgrondt en kent mij. U weet wie ik ben. En als wij niet weten wat we moeten bidden naar behoren, hoe het nou echt moet, dan bent u ons gelukkig een stap voor. Heerlijk dat we dat mogen weten. En dat we u zo mogen kennen. Maar bovenal dat we gekend zijn door u. Milde handen en vriendelijke ogen, die zijn er bij u immers van eeuwigheid. U legt uw hand vanmorgen op ons leven. En dat is een wonder, daar kunnen we niet bij. Dat is veel te groot. En toch doet u het, omdat u niet zonder ons wil zijn. Heerlijk dat we dat vanmorgen tegen u mogen uitspreken. Ook heerlijk dat we ervan mogen zingen. En dat we ook mogen musiceren. En dat we merken dat u dan troont op onze lofzangen. Dat u grenzen doorbreekt die wij vaak als mensen hebben gemaakt. Onze reserves. Of onze beschadigingen. Onze cynisme. En alles wat ons kan plagen aan stemmen om ons heen. Heilige Geest, maak ons voor andere stemmen doof en richt ons alleen op de stem van de herder. De goede herder, die zegt: als je van mij bent, niets of niemand rukt je ooit meer uit mijn hand. Niets kan ons immers dan meer scheiden van uw liefde. We danken u voor de vele kinderen die er zijn. Heerlijk dat je jong mag zijn en dat ze straks ook naar hun eigen dienst mogen, naar de zondagschool. Geef hen samen met de leiding ook een stukje bezieling, een stukje vreugde. Dat ze, hoe jong ze ook zijn, net als Samuel, geroepen worden door u. Spreek, Heere, uw knecht hoort. We bidden dat voor hen die met ons zijn verbonden, via de techniek, om heel verschillende redenen, misschien ziek, al heel lang ziek, chronisch ziek, misschien al oud en niet meer op kunnen gaan, misschien zomaar afgestemd uit interesse of nieuwsgierigheid, u weet de reden. En uw geest doorbreekt grenzen, ook daarin. Spreek een woord op een stille kamer en geef dat ze zich verbonden mogen weten met ons, maar wat nog veel meer is, ook met u. Zo wacht alles op u. Spreek, Heere. Uw gemeente, ze hoort. Amen. Op de Sinaï, sloot God dus zijn liefdesverbond, dat is eigenlijk het Joodse wekenfeest, Shavuot. Op de Pinksterdag waren ook de discipelen van Jezus bijeen. We gaan er samen over lezen, Handelingen 2. Heel klassiek gedeelte, wat er geschiet op de Pinksterdag. We gaan het vanmorgen met elkaar nog eens overdenken, Handelingen 2. Pinksteren is trouwens bij ons een heel raar woord. Het komt eigenlijk uit het Oud-Duits. In het Engels is het the day of Pentecost. En Penta is 50. De 50ste dag werd vervuld. De Joden tellen 7 weken plus de volgende Sabbat. Dan kom je op 50 uit. Nou, de discipelen keken uit naar dat oogstfeest, waar de eerstelingen van de oogst aan God werden aangeboden. Die twee broden, die soms ook wel geduid worden als Joden en heidenen, die bewogen worden voor het aangezicht van de Heere. We gaan er samen uit lezen, Handelingen 2. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze waren alle buiten zichzelf en ze verwonderden zich en ze zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frygië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij hoorden hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En ze waren alle buiten zichzelf. En ze raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Tot zover de lezing van morgen uit het woord van God. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. En ook de andere coupletten uit Gezang 446. En in het naspel gaan de kinderen dan naar hun eigen dienst. En van harte God zegen toegewenst. Eerst Gezang 446. Psalm 66, het achtste vers in de oude berijming, zingen we straks als antwoord op de verkondiging. We leggen de vinger bij Handelingen 2 en met name bij het tweede gedeelte van vers 11. Handelingen 2, het elfde vers, het tweede gedeelte. Het zinnetje, wij hoorden hen in onze taal over de grote werken van God spreken. Gemeente van Christus. 5 woorden staan er vanmorgen boven de preek. En voor de kinderen die nog zijn overgebleven, precies 1 hand vol. Een klein zinnetje van maar 5 woorden. Vroeger had je een commercial, een reclame, spreuk. Ik meen van KPN, wie tot 10 kan tellen, die kan de hele wereld bellen. Nou, vanmorgen heeft de geest van God maar 5 woorden nodig om inderdaad de wereld te bereiken. In wezen heeft hij maar 1 woord nodig, maar om in het thema te blijven hou ik toch maar die 5 woorden even aan. Wat zijn dan die 5 woorden die het thema zijn? Dit mag u onthouden als het ware, hier gaat het vanmorgen over. Dit zijn de 5 woorden, de geest spreekt alle talen. Dat is het thema vanmorgen van de dienst. De geest spreekt alle talen. Nou, ik hoop dat u en jij begrijpt, dat heb ik niet zelf verzonnen. Regelrecht afkomstig uit dat hele bekende lied, we zongen het vanmorgen. Opwekking 167 of op toonhoogte 301. Samen in de naam van Jezus, hij gaat nog altijd mee, hè, een meezinger. Het is zelfs de tune geweest van de evangelische omroep. Maar in dat lied kom je dat zinnetje tegen. De geest spreekt alle talen. Alle talen. Ik hoop dat u en jij begrijpt, dat is nogal wat. Dat is bijna een mega-uitspraak. Want alle talen, ik hoop dat u en jij begrijpt, dan hebben we het inderdaad ook over alle talen. Toen ik op de universiteit zat, lang geleden, je wordt wat ouder, papa zeg ik wel eens tegen mezelf. Lang geleden, 1991, hadden wij daar een wetenschappelijke medewerker. Keurig in een pak, kostuum met een stropdas, man van rond de 50. En van deze man was bekend dat hij 35 talen vloeiend kon. Niet alleen maar spreken, maar ook grammaticaal kon hij die talen, 35 stuks, helemaal beheerste hij die talen. Eerlijk gezegd, daarnaast kon hij ook helemaal niets. Echt, nee, echt waar. Ook sociaal gehandicapt zou je zeggen, was geen fatsoenlijk woord mee te voeren. Hij had echt ergens een taalknobbel, denk ik. Ik denk dat tegenwoordig neuropsychologen heel erg geïnteresseerd zijn om hem onder de scan te leggen waar dat nou vandaan komt, dat je zoveel talen kunt beheersen. Hij had ook zijn vaste rituelen, trouwens, klokslag om 10 uur was hij in het restaurant. En dan kreeg hij een koffie aangeboden en dan pakte hij 1 van de studenten pakte hij eruit. En dan ging hij een soort huppeldansje meemaken. En dan kreeg hij een groot applaus en dan boog hij eerbiedig en dan ging hij weer naar de 9e etage in de lift. En dan zagen we hem de hele dag niet meer. Corresponderen in al die verschillende talen. Maar dat waren er nog maar 35. Nou ja, maar dat waren er 35. Maar alle talen. Heeft iemand enig idee hoeveel talen zijn er in de wereld? Is er een taalwetenschapper onder ons? Het zijn natuurlijk een beetje retorische vragen vanaf een preekstoel. U verwacht helemaal niet antwoord te hoeven geven. Dat mag ik allemaal doen. Nou, dat doe ik ook wel hoor. Ik heb allemaal wel voorbereid. Nou, de wetenschappers zeggen dat het aantal talen schommelt tussen de 6.000 en 7.000 talen. Nou, mocht u wat lagere getal in het hoofd hebben gehad, dat is niet zo erg. Ik krijg er geen cijfer voor vanmorgen. Maar ongeveer 7.000 talen. Ik zag op internet dat de jongste cijfers zijn eigenlijk 7097. Dat is even voor degenen die het echt willen weten. Heeft ook een beetje van doen wanneer is een taal en wanneer is een dialect. Maar die Babylonische spraakverwarring, dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan, Genesis 11, dat heeft heel wat teweeg gebracht. 7000 talen En hier, alleen al hier in Nederland spreken we volgens mij 2 talen. Ja, dat dacht ik altijd, hè, dat er in Nederland 2 talen waren. We hebben het algemeen beschaafd Nederlands, het ABN, dat moet je op de middelbare school leren. En dat is al een hele kluif om goed Nederlands te schrijven. En daarnaast is mij altijd geleerd, hadden ook de Friezen hun eigen taal. Zijn de Friezen vanmorgen in ons midden? Vast wel, die zijn daar trots op toch? Zeker weten. Nou, ik heb ook Fries bloed in mijn aderen. Ik ben waarschijnlijk net zo eigenwijs als u dat bent, toch? Want Friezen zijn, nou nee, ik ga er niks van zeggen. Hebben ook genade nodig. Ik dacht altijd dat er 2 talen waren. Het ABN en de Friese taal. Maar wat schetste mijn verbazing? De Europese Taalunie. Sinds 1988 heeft daar er nog 2 aan toegevoegd. Het Limburgs en ook het Neder-Saksisch. Dat betekent dus dat niet alleen de zachte G mee mag doen, maar ook het oerend hart, eigenlijk niet normaal zou je zeggen, maar ook het oerend hart uit de Achterhoek doet dus voorlopig mee. Het vraagt bijna om een standbeeld zou je zeggen. Maar de geest spreekt dus alle talen. Maar wat is eigenlijk taal? Taal is wel een wonder, denk ik, hè? En dat wij dat als mens van de schepper hebben gekregen, hè, daarin is een uniciteit van de mens in de schepping, zeg maar, weergegeven. En u weet, er is vandaag heel wat te doen. Wie is de mens? Hoe zit het met Adam? Hoe zit het met evolutie? En al die zaken, kunnen we dat op 1 lijn brengen? Ik denk dat de uniciteit van de mens met name ook gelegen is dat wij kunnen communiceren. Wij lijken op de schepper, hè, die taal kan geven, die woorden kan geven, de adem, als het ware, die kan gebruikt worden om zaken tot expressie te brengen. Maar taal, dat is eigenlijk een groot wonder. Hè, ik zit u een beetje aan te kijken, en als u mij aankijkt, hoop ik dat u mij ook verstaat. Nou, u hebt al de hand opgestoken. Het is in ieder geval, het geluid is in ieder geval verstaanbaar. Maar dat wij kunnen spreken en dat ik met mijn handen daaraan meedoe, dat ik woorden, zeg maar, ook verzin in mijn hoofd. En dat ik nog even op dit apparaat kijk of het allemaal nog klopt waar ik ongeveer ben. En tegelijkertijd communiceer ik nog met mijn handen, de taal van het lichaam. Het is eigenlijk een uniek wonder dat wij met elkaar kunnen communiceren. En dat het wel eens misgaat, dat is eigenlijk ook niet zo heel erg vreemd. Hè? Want taal is dus een uniciteit die aan ons mensen is gegeven. En Pinksteren, de uitstorting van de geest, wie is de Heilige Geest? Die heeft als het ware die barrières willen slechten. De geest spreekt alle talen. Wij horen hen, staat er, in onze taal over de grote dingen van God spreken. Taal. Kinderen die leren het al heel vroeg. Ik ga niet een hele exposé houden over de taal, hoor, ter geruststelling, maar we hebben het wel even nodig als aanloopje straks naar de tekst toe, want er is wel iets bijzonders natuurlijk in de tekst aan de hand. Nou zegt een dominee dat elke zondag natuurlijk, maar dat is ook echt waar. Hoe het hier op die Pinksterdag, hoe dat echt geschied is en wat er nou precies gebeurd is, daar moeten we straks ons toch wat in gaan oefenen. Maar ik heb al eens begrepen dat taalwetenschappers zeggen, een kind leert taalverwerving in de eerste 5 jaar van zijn of haar bestaan. Dat begint met wat brabbelen, de kleine uitingen van taal zou je kunnen zeggen. En vaak zijn ook de ouders zijn daar de imitator voor, die zeggen continu mama, mama. En dan zegt zo'n kind natuurlijk, hij heet papa, hè? Zo werkt dat natuurlijk. Hè? Maar zo'n kind die gaat imiteren. En soms is het ook dat het stagneert. Dat er iets aan de hand is, dat je naar het ziekenhuis moet, dat je naar de logopedie moet, of dat je naar de neuropsycholoog moet, omdat taal niet verworven kan worden. Maar in de eerste 5 jaar leer je je moedertaal. En dat is de taal waar je op terugvalt als alles wegvalt. Taal van de crisis zou je kunnen zeggen. Als je jezelf moet uiten in emoties, val je terug op je eigen moedertaal. Dat is de eerste taal die je als kind hebt leren spreken. Maar als we het dan toch over Friesland hebben. Ik heb wel eens begrepen, als je een beroep als predikant in Friesland aanneemt, krijg je, ik weet het niet helemaal meer zeker, van de PKN een gratis Friese taalcursus. He, want je moet zo'n Fries, als je op zo'n sterfbed ligt en in één keer Fries tot je begint te spreken, moet je als predikant hem natuurlijk wel kunnen verstaan en hem bij kunnen staan. Maar dan val je terug op je moedertaal. En die moedertaal, die is vanmorgen in Handelingen 2 in het geding. Ze horen hen spreken, staat er, in hun eigen taal. In je moedertaal. Alsof je je eigen naam hoort roepen. Maar ik heb één keer die ervaring gehad. In Frankrijk, in de supermarkt. Zit je in zo'n megastore, hè? Ik dacht dat was Leclerc voor de kenners. Zo'n hele grote winkel waar je zelf in kunt verdwalen bijna. Ijskoud trouwens. Allemaal airco gekoeld. En ik liep daar rond. Mijn vrouw en mijn dochter waren even bij de kleding bezig. En dat kan heel lang duren. Dus ik ging maar even naar een andere afdeling. En je liep daar rond. En in één keer hoorde ik Jelte. Maar toen bleek er ook nog een andere man te zijn. Die Jelte heette. En een andere vrouw die riep hem. Maar dat moet ongeveer geweest zijn dat je wordt aangesproken in je moedertaal. Soms, en dat is heel schrijnend, is er ook sprake van taalarmoede. Dat je om woorden verlegen bent. En ik heb in het pastoraat heel wat mannen gesproken. Vooral mannen die het daar soms heel erg zwaar mee hadden. Dat ze als het ware geen woorden konden vinden om liefde te uiten. Niet alleen liefde naar hun echtgenoot, maar ook bijvoorbeeld naar hun kinderen. Om hen te bevestigen. En te zeggen, joh, dat heb je nou eens goed gedaan. Papa is trots op je. Nou, ik wil er geen geheim van maken. Ik kom uit zo'n gezin. En ik weet ook wel dat mijn vader in zijn eigen gezin van herkomst dat ook nooit geleerd heeft van zijn vader. En als je niet oppast, gaat dat van generatie op generatie door. Ik heb dat echt ook moeten leren om dit soort dingen te zeggen. Maar dat is taalarmoede. Soms heel schrijnend. Ook wel eens in een huwelijk, dat je elkaar niet verstaat. U moet maar eens kijken, er bestaat ook nog zoiets als de vijf talen van de liefde. Liefde is niet alleen in woorden, maar soms ook in andere dingen. Kun je zelfs ook een relatietest op doen. Maar taal, ik hoop dat u begrijpt, het is een heel complex iets. Maar ook wel een wonder gegeven als ons aan ons als schepsel. En ter geruststelling, je hoeft vanmorgen geen 10 voor taal te halen om het allemaal te kunnen volgen en te kunnen begrijpen. Want naast wat ik nu allemaal heb gezegd, hebben we het nog niet eens gehad, hè, over computertaal, juridische taal, taal van de natuur, dode en levende talen, taalvervuiling, de talen Kanaan. Nou, ik zou er een hele ochtend over vol kunnen spreken, een soort wetenschappelijk college, maar dat moeten we niet gaan doen. We hebben een lange aanloop gemaakt naar de taal. We hebben als het ware de stijgers om het gebouw gezet. Nu wordt het toch tijd dat we het gebouw is binnengaan. Dat we met het gereedschap dat we hebben gekregen, dat huis gaan bekloppen en gaan betimmeren om te horen, hè, wat nou daar op de Pinksterdag nou exact gebeurd is. En wat het ook voor ons in ons leven betekent. De tekst is, wij horen hen, staat er, in onze taal spreken over de grote werken van God. Maar even heel schools, wie zijn die wij? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. De wij van vers 11. Het antwoord vindt u in vers 5. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Wij horen hen. Die wij zijn dus Joden. Joden die godvrezend zijn. Die iets kennen van de vreze des Heren. Die ontdekt hebben dat er ontzag is voor God. Respect ook hebben voor het woord waarschijnlijk. En he, zij waren dus zeg maar aangeraakt door de Heere en de Eeuwige zelf. Maar er staat iets bijzonders bij. Joden staat er. Hoe staat het er in vers 5? Zij woonden in Jeruzalem. He, de NBG-vertaling 1951. de vertaling waar ik mee groot ben geworden, die vertaalt het eigenlijk nog veel directer. In de NBG staat er, nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig. Vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Nou, waarom is dat nou zo bijzonder? Eerlijk gezegd had ik altijd gedacht, die Joden op de Pinksterdag, die dat Pinkstergebeuren, dat scheuren van de hemel en die tekenen die er waren meemaakten, die Petrus horen preken, dat waren natuurlijk allemaal die pelgrims, hè, die op waren gegaan naar dat wekenfeest. Maar hier staat er, nee, het waren Joden, vrome mannen uit alle volken, maar ze waren in Jeruzalem woonachtig. In het originele Grieks staat er dat ze zich gevestigd hadden. Hoe moet je dat dan voorstellen? Nou, dat waren waarschijnlijk Joden die dus in het buitenland geboren zijn. Daar waren ze geboren en getogen. Daar lag ook hun roots, hun wortels. Ook hun moedertaal zou je kunnen zeggen. Daar waren ze in opgegroeid. Maar het laatste stukje van hun leven zijn ze teruggegaan naar de stad van God, de stad van de vrede. Zijn ze in Jeruzalem gaan wonen om daar als het ware uit te zien naar het sterven, zodat ze op de Olijfberg begraven kunnen worden. En dat gebeurt trouwens nog steeds. Orthodoxe Joden die in Jeruzalem gaan wonen, van hun pensioen genieten, dicht bij de Olijfberg, dicht straks bij het moment dat de Messias komt. He, als hij zijn voeten gaat zetten, dan zal de aarde zich gaan splijten. En u weet het allemaal, de geweldige beloften. Ik moet eerlijk zeggen, ik was u vanmorgen al heel vroeg en ik heb Zacharia 14 voor mezelf nog eens gelezen. Ontzettend zagwekkend, geweldig om te lezen. Maar dat waren ze dus, Joden uit het buitenland. Daar waren ze geboren, diaspora-Joden, die zeg maar vanwege hun pensioen uitzagen naar het moment dat ze zeg maar van hun pensioen gingen genieten en ze waren woonachtig in Jeruzalem. In vers 9, 10 en 11 krijg je dan die hele opsomming. Ik heb wel eens een dienst meegemaakt waar dan de ouderling van dienst de schriftlezing moest doen en die arme broeder die brak zijn tong helemaal los over al die verschillende namen die er stonden. Parten, Meden, Elamieten, nou, u weet dat hele rijtje, hè? Cappadocië, Frigië, Pamphylië, maar ook Libië dat bij Cyrene ligt. Want één van deze vrome Joden, die hebben we volgens Lucas al leren kennen. In zijn evangelie lezen we dat de Heer Jezus op zijn Via Dolorosa, op zijn weg naar het kruis, dat er toen een Jood was die zijn weg als het ware met hem doorkruiste. Dat was een zekere Simon. Het staat er ook bij, hij kwam van de akker. Dat was zijn oude dagsvoorziening. Dat was zijn verzekering zou je kunnen zeggen. Hij kwam van de akker en hij werd gedwongen het kruis achter Jezus aan te dragen. Je zou kunnen zeggen, deze vrome mannen, deze Joden, afkomstig uit het buitenland, uit de diaspora, zij hadden eigenlijk hun schaapjes op het droog. Want ze waren helemaal voorzien. Maar net als Simon van Cyrene, die dacht dat hij zijn schaapjes op het droge had, toen zijn weg werd doorkruist met het lam, toen is alles in zijn leven veranderd. En dat gebeurt hier op de Pinksterdag. Dat zij in aanraking komen met het lam, dat al van voor de grondlegging der wereld bekend was. Dat lam dat zijn bloed gaf. Dat lam dat ook de grenzen ook naar hen toe openbrak. Dat lam dat hen de toekomst gaf. Want alleen dat lam is waardig de zegels van de geschiedenis straks te openen. Begrijpt u wat er hier gebeurt? Vrome mannen uit alle volkeren van de wereld, Joden, woonachtig in Jeruzalem, ze dachten verzekerd te zijn, maar zij hoorden die Galileërs in hun eigen taal spreken van de grote daden van God. En eigenlijk zouden wij zeggen, dat taalwonder was eigenlijk niet nodig geweest. Want ze hebben de preek van Petrus in het Aramees, denk ik, gewoon verstaan. Ze waren gewoon tweetalig opgevoed. De taal van hun herkomst, maar ook de taal van de synagoge. Als kind hebben ze het Hebreeuws geleerd, de Torah leren spellen. Het was eigenlijk niet nodig geweest. Maar op de Pinksterdag spreekt de Geest hen aan in het diepste van hun wezen. En zoals ik in Frankrijk mijn naam hoorde noemen, zomaar in het buitenland, je schrikt er als het ware van, zo hebben zij denkbeeldig ook hun naam horen roepen. Zij hoorden die Galileese mannen, die waarschijnlijk een taalaccent hadden, ze kwamen uit het noorden, het verachte Galilea, zij hoorden hen spreken in hun eigen moedertaal. En daardoor waren ze compleet in verwarring en waren ze onthutst en verwonderd. Wat wil dit toch zeggen? De geest spreekt dus inderdaad alle talen. Ze werden aangesproken in hun diepste wezen. Is dat niet iets typisch van Pinksteren? Dat de geest waarvan we zongen inderdaad grenzen doorbreekt. Onze reserves, die wij als wij volwassen worden, die muurtjes om ons heen, dat wij niet zomaar ons hart blootgeven, maar de Heilige Geest, Pinksteren, breekt daar dus doorheen. Hè. Niet alleen maar geografisch is dat gebeurd tot aan het einde van de aarde, maar ook wil de Geest zeg maar onze eigen grenzen doorbreken. Zij horen God spreken, staat er in hun eigen taal, over de grote werken van God. Wat zou dat geweest zijn? Ik denk dat ze gehoord hebben dat God inderdaad de hemelen heeft gescheurd. Dat God inderdaad is afgedaald. Dat die grote God zich klein heeft gemaakt in die ene mens, Yeshua van Nazareth. Jezus de Christus. Dat hebben ze gehoord, anders waren ze er niet zo overstuur van. Ze dachten dat dat een valse rabbi was. Weg met die man. Zijn bloed komen over ons. Misschien hebben ze er wel bij gestaan. Maar nu de geest komt, worden ze diep in hun hart getroffen. Een beetje alsof de wetgeving op de Sinaï herhaald wordt. God verklaart zijn liefde. He, want dat is Exodus 20. En eerlijk is eerlijk, ik heb dat ook als predikant, als je die woorden leest, wij kennen ze het uit en treuren. En toch vanmorgen, als je zo die Bijbel er weer bij pakt, en als je dan hoort wat er op de Sinaï gebeurt, die donderslagen, dat bliksemgeluid, en die wind die er is, dan zie je eigenlijk visueel dat Pinksteren daar heel erg op aansluit. He, dat God als het ware dat Joodse wekenfeest, dat Shavuot, aan het vervullen is. En de Joodse traditie zegt dat trouwens ook, he, dat op de Sinaï, ik las in een Joodse midras, he, dat die ene stem van God, staat er dan, zich verdeelde in 70 verschillende tongen of talen. He, dat ene geluid, die bazuingeschal op de Sinaï, vol van majesteit en vol van heerlijkheid. De mensen deden een stapje achteruit. Maar God sprak toen, zegt de Joodse traditie, toen al in 70 tongen of talen. Toen al doorbrak God de grenzen. Hè? Want 70 is het getal van de volkerenwereld. Toen al had God via Israël de hele wereld op het oog. Wel via Israël, hoort u dat? Niet vergeten zou ik zeggen. Ook niet in onze tijd waarin dat geweldig op de tocht staat. Het kan, wij kunnen niet compleet zijn zonder Israël. Ik moet altijd denken aan Jacob en Esau. Dat staat trouwens helemaal niet vanmorgen op de preek. Maar dat Jacob, als Esau dan geboren wordt, en wij zeggen Jacob is een bedrieger. Maar dat was hij ook wel een beetje. Hè. Hij lijkt soms op ons, hij dacht zijn zaakjes ook goed op orde te hebben. Maar Jacob houdt de hiel van Esau vast. He, dat is eigenlijk ook zijn naam. Maar dat wil zeggen dat Esau nooit compleet kan worden zonder Jacob. Begrijpt u dat? Daar zit natuurlijk een geestelijke les in. He, de woeste volkeren, ze zijn niet compleet als zij niet worden vastgehouden in hun hiel, in dat gevoelige deel zou je zeggen, in de hiel, zoals Jacob Esau bij de geboorte al vasthield. De geest spreekt dus alle talen. God doorbrak toen de grenzen. En op de Pinksterdag doet God dat dus weer opnieuw. Daar wil ik er nog één ding van zeggen. Want in het originele Grieks staat er namelijk nog iets heel bijzonders. Er staat wij, dat zijn dus de diaspora-Joden. Wij horen hen, dat zijn die Galileese discipelen. Wij horen hen in onze taal, dat is onze hun moedertaal, over de grote werken van God spreken. En er staat dan, heel opmerkelijk, een Grieks werkwoord, laleo. Dan zou dat u misschien niks zeggen, of je moet gymnasium hebben gedaan, of je moet misschien voor je Grieks bezig zijn. Maar laleo, dat kennen wij eigenlijk ook in onze taal. Laleo. Denk maar eens aan kleine kinderen. Als ze dan beginnen te brabbelen, dan zeggen ze wel eens la 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 la. Hè? Zo gaat het dan. La. Dat is een makkelijke klank. La leo. Het betekent eigenlijk ongearticuleerd spreken. Volgens het Griekse woordenboek. Het kan ook de betekenis hebben van schreeuwen. Want niet alleen kleine kinderen zeggen la 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 la. Maar ook dronken mannen, als het nacht is, gaan al lallend over straat. Ook niet weten wat ze zeggen, niet weten wat ze roepen. En vandaar is het ook niet zo gek dat mensen zeggen, ja, die mannen zijn daar gewoon dronken, die zijn aan het lallen daar. Hè. Die beseffen totaal niet meer, die zijn helemaal, die hebben wat te diep in het glaasje gekeken. Maar ze waren inderdaad ondergedompeld in het bad van de genade. En ze waren zo vol dat ze, als het ware wat in hun hart zat, daar moest hun mond van overstromen. Ze waren ondergedompeld en al lallend, zoals wij dat in een spreekwoord zeggen, kleine kinderen en dronken mensen, die spreken pas de waarheid. Zo konden zij zich maar niet meer zwijgen over hem te spreken die de weg, de waarheid en het leven is. In hun eigen taal hebben die vrome Joden, die dachten dat ze alles op orde hadden, hebben zij de naam van Yeshua, van Jezus, horen klinken. En voor ons geldt dat niet minder. Wij zongen net, misschien kende u het niet zo, dat gezang, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. En als dan alles scheiden moet, dan gaat nog die naam mij voor. Weet u waarom ik dat heb laten zingen? Voor het laatst heb ik dat lied gehoord bij de begrafenis van mijn leermeester, Dr. Willem van Asselt. U kent hem misschien niet. Zeer geleerd theoloog. Helemaal thuis in de verbondstheologie, als u er geïnteresseerd in bent. Hele amicale man. Vroegtijdig eigenlijk door de heren thuisgeroepen. Maar op zijn begrafenis, waar de hele high society van de universitaire wereld op de voorste rijen zat, schaamde de familie zich niet om het lievelingslied van Willem te zingen. Uiteindelijk valt alles samen in één naam. O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. We kunnen over veel dingen spreken, maar eigenlijk gaat het alleen maar over die ene naam, want er is geen andere naam dan de naam van Jezus. Eerlijk is eerlijk, buiten de kerk in de wereld klinkt trouwens wel de naam van Jezus, toch? Ik geef op het Revius Lyceum les in Doorn. Heel geseculariseerde omgeving. Heel weinig leerlingen die nog kerkelijk betrokken zijn of daar iets van weten. Wij spraken over Jezus van Nazareth. En toen zei ik tegen die leerlingen, ja Jezus, volgens mij heb je daar wel eens van gehoord. Want er gaat geen dag voorbij of ik hoor het op de gangen. Jezus zeg, toch? Niet alleen maar door leerlingen, ook door collega's. Dat hangt daar gewoon in de cultuur. En ik zeg, het is wel vreemd eigenlijk, hè, dat je, als je dan iets bijzonders meemaakt of iets geks, Jezus. Ik bedoel het absoluut niet spottend, maar zo gaat het eigenlijk de hele dag. Maar waarom zeg je eigenlijk Jezus? En waarom zeg je eigenlijk niet Mohammed? Of Allah? Allah nog aan toe? Waarom nou juist Jezus? Nou, we waren erover aan het spreken, toen een meisje, dat was een Atheneum gymnasiumklas, hele leuke leerlingen om mee te werken trouwens, die zei, meneer, dan wil ik ook weten, en ik durf het bijna niet uit te spreken, maar zij zei het zo hardop, wat betekent godverdomme dan? Nou, ik kreeg kippen, toen dacht ik van, het is wel een kans natuurlijk, om daarover te spreken, dus ik heb dat woord gewoon eens op het bord geschreven, godverdomme, en zei ik, joh, dat heeft te maken met het hele oude Nederlands verdoemen. En Dien, die wil alles weten, die pakte direct zijn iPad. En die ging dat direct opzoeken natuurlijk, verdoemen wat dat betekende. En eigenlijk zeg je van, we kwamen tot de conclusie, dat is eigenlijk een schietgebedje, dat GVD. En het is maar goed dat God niet alle gebeden verhoort. Want anders dan zou de school misschien wel helemaal leeg zijn. Hè, en zou er bijna niemand overblijven. Want je verzoekt eigenlijk God om je te verdoemen. Maar zo gaat het over Jezus. Trouwens in Rotterdam, toen ik daar les gaf, toen was het altijd oh my God. Het heeft altijd met godsdienst te maken op een of andere manier. Hoe dat dan komt, weet ik niet. Hè, maar daar had men wel zoveel respect voor Jezus dat dat als het ware niet op hun lippen kwam. Maar uiteindelijk is Jezus de naam waar het allemaal om gaat. Die Jezus, die hebben die mannen in hun eigen taal gehoord. Hè? Ik zei het al, ze hadden alles op orde. Ze keken uit naar de dag van de Messias. Ze wilden begraven worden in Jeruzalem, in de stad van de vrede. Maar net als bij Simon van Cyrene, moeten ze doorkruist worden door dat ene lam dat ook hun schuld heeft gedragen. En de Geest schrijft dan die naam in het allerheiligste van de mens. Toch? Dat is het geheim van de wandel met God. Dat kennen mensen buiten de kerk niet. En soms kennen ze het ook niet eens binnen de kerk. Of weet u niet, zegt Paulus, dat u een tempel bent van de Heilige Geest. Dat God in u woont. Weet je dat niet? Want dat is Pinksteren. Dat God die naam van Jezus in het allerheiligste, waar eigenlijk niemand mag komen, die je zorgvuldig soms ook toedekt, want daar zit ook wel schaamte in van dingen die je hebt gedacht of gedaan, maar in het allerheiligste mag Jezus wonen in je hart. Daar is Hij, je Emmanuel. En als Hij daar eenmaal is, Hij is wel zo'n goede herder, dan laat Hij je nooit meer gaan. Dan kan niets je meer scheiden van zijn liefde. Dat is Pinksteren. Hè? Dat God niet verbonden meer is aan een tempel of aan een plaats. Hij is ook niet sterker aanwezig. Hij is altijd bij je. God is dichterbij dan u misschien wel ooit had gedacht. Maar om dat te ervaren, moet God gaan spreken in je eigen moedertaal. Moet je aangesproken worden op je roots. Moet je als het ware ervaren dat de Geest inderdaad dan alle grenzen doorbreekt. Dan ga je ontdekken dat de Geest van God met jouw geest gaat getuigen dat je het mag zijn. Een kind van God. We zingen straks gezang 74. Dat wij Gods zonen zijn. Dat wij echt mee mogen doen. Maar eerlijk gezegd, dan moet je wel eens voor andere stemmen doof gemaakt worden. Het gelal van de wereld en de mediaprikkels die daar allemaal bij horen, die moeten wel eens getemperd worden, zodat je afgestemd bent op de stem van de Geest van Jezus, die vaak komt, net als bij Elia in de adem van de koelte. Dan gaat Hij tot je spreken. En God doet dat verrassend, want de Geest spreekt immers alle talen, ook de taal van uw en van jouw hart. En als Hij het niet doet met een woord, dan kan Hij het soms ook doen als je naar de sterren kijkt. Dat je dan zegt van, o Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En wat is dan de mens dat u mij gedenkt? Want de Geest, geloof het, die spreekt alle talen, maar met name geconcentreerd in één naam. Geen andere naam dan de naam van Jezus, die we koesteren in het allerheiligste van onze tempel. En als Hij er is, dan zijn we met Hem nooit meer alleen. We zijn zo gezegend, gemeente. Ja, ik moet eigenlijk stoppen, maar ik kan bijna niet meer stoppen. We zijn zo gezegend. We zijn zo bevoorrecht. Zullen we God daarvoor straks maar eens oprecht gaan danken? Want hoort wat God mij deed ondervinden. Wat Hij vanmorgen gedaan heeft, ook aan mijn geest. Amen. Vanavond gaat het over de gaven van de geest, vanmiddag trouwens, om 4:45 heb ik begrepen. Ik moet altijd denken, ik heb een keer een dienst meegemaakt waar het ook ging over de gaven van de geest. En dat de predikant terecht benadrukte, iedereen heeft een gave gekregen. Toen was er na de dienst de collecte, dus en dan worden alle gaven ingezameld. En toen zei mijn zoon van, maar papa, we hebben net de gave gekregen, dan moeten we het weer weggeven. Ik zei, nee, dat is een andere gave. He, dus, nou, dat even, ik moest er even aan denken toen ik al die zakken zag. We gaan samen God danken en we gaan ook voorbeden doen. Voor en met elkaar. Wat een wonder dat wij leven in de tijd na Pinksteren. Dat de geest is uitgestort op alle vlees, op de hele volkerenwereld. En dat u ons aansprak in het allerdiepste waar we uit mens uit bestaan. Dat uw geest met onze geest gaat getuigen dat ik een kind van God mag zijn. Een zoon en dochter van het huisgezin van God. Dat wij Gods zonen zijn. En dat de geest toen al op Pinksteren de grenzen ook doorbrak van religieuze Joden die dachten al hun schaapjes op het droge te hebben. Maar die ene naam, het Lam van God, daar moesten ook zij door de geest mee in aanraking komen. Zo raakte u ons vanmorgen aan. De naam van Jezus mocht klinken. Die vaak klinkt als een vloek of als een stopwoord. Maar die naam van Jezus is zo zoets. Hij is de Yeshua. Degene die ons brengt in het beloofde land, de Jozua. In een land dat overvloeit van melk en honing. Waar niemand tekort heeft. Waar we mogen zeggen, ook mijn beker, hij vloeit over. Want we drinken dan uit de bron, die de bron is van genade, die onze echte dorst gaat lessen en die de honger van ons hart met zijn hemelse manna voor altijd heeft gevoed. O, wat zijn we rijk. En wat danken we u dat ook ik mag zeggen, met u ben ik nooit alleen. En zelfs als alles scheiden moet, gaat die naam mij nog steeds voor. We danken u zo voor deze dienst, voor de betrokkenheid die er ook was. We ook konden merken, Heere God, dat er ook eerbied en aandacht is voor uw woord. Uw woord keert nooit leeg terug en geeft de diepste vreugde is het om uw woorden, Heere God, diep te bewaren in ons hart. Samen bidden we als gemeente van Christus ook voor Israël, onze oudste broeder. En als we aan Israël denken, dan denken we aan Jacob. Jacob die de heel van Esau vasthield. Ook Esau, die wilde ezel, zal we bijna zeggen, de volkerenwereld. Dat we beseffen vanmorgen heel diep dat wij nooit zonder Jacob compleet kunnen zijn. En Heere, wilt u dat ook schrijven in onze harten? En dat we daarin ook het wonder van Israël ook gaan zien. Daar moeten we verlichte ogen voor hebben. Anders zien we het niet. Maar dat we een getuige hebben dat er een God is. Dan kijken we naar dat kleine landje met Jeruzalem, de stad van de vrede. Waar eens, Heere God, de vredevorst zal komen. Waarin u, Heere God, de aarde zult bedekken met de volledige kennis van die naam. Wat een dag zal dat zijn. En tot die tijd bidden we om bescherming. Bidden we ook om wijsheid voor de leiders. Maar bidden we ook om geopende ogen. Dat de geest van de gebeden en de geest van de waarheid ook hem mag laten zien. Dat die ene naam onder de hemel ook de naam is waardoor gans Israël zalig zal worden. Samen bidden we voor de wereld om ons heen. De wereld die de naam van Jezus nog nooit echt heeft leren spellen. Maar we vertrouwen erop, als ze er in aanraking mee komen, dat zij dat ene nodige, die leegte in hun hart, ook met hem kunnen vullen. Wilt u ook het werk van evangelisatie, ook het verlangen hier vanuit deze wijkgemeente, ook hier midden in de stad, waarin de stad, Heere God, ook haar deuren opent, dat ook dit deze deur van dit huis een geopend, ja, een soort richtingaanwijzer mag zijn naar het geopende hart voor u, voor mensen. En heren, daarin doorbreekt de geest. Daar mogen we op vertrouwen. Grenzen die door mensen zijn gemaakt. U hebt maar één woord nodig of een mens, hij is voor altijd genezen. We bidden voor de kinderen en ook voor de jonge mensen. Ook als ze misschien een examen hebben gedaan of morgen misschien nog de laatste biologie-examen moeten voorbereiden. O heren, geef ook daarin rust en vrede. En dat we de gaven en talenten ook daarin door u mogen gebruiken. We bidden voor deze wijkgemeente, voor haar predikant die ook bezig is om afscheid te nemen. Heren, dat het op een waardige manier gaat gebeuren en dat hij ook een nieuwe weg mag gaan in zijn leven. Maar wilt u ook de gemeente nabij zijn en dat zij niet lang verstoken blijven van een herder en leraar die ook hen zal brengen in de grazige weide van uw woord. Zegen daarvoor de broeders van de kerkraad. Geef hen broederlijke eenheid zoals die discipelen ook eensgezind in dat ene huis bijeen waren. Vol verwachting wat de grote werken ook aan deze plaats zullen gaan doen. Zo leggen we alles terug in uw handen. Heren, we danken u voor de geest van Pinksteren die alle talen spreekt, die woont in het Allerheiligste. Met hem, met mijn herder, ben ik nooit alleen. Amen. Geest van die boven, leer ons geloven, hopen, liefhebben en dat alleen door uw kracht. We gaan het samen zingen, gezang 477.
aan het begin van deze nieuwe week mogen wij onze harten verheffen tot de God die leeft. We mogen zijn zegen ontvangen voor onszelf, maar ook voor al degenen die ons lief zijn. De genade van onze Heere en Heiland Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle verbondenheid van God de Heilige Geest. Met u, maar ook met jullie allen. Amen.